Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier vanochtend in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u deze dienst nu of later meekijkt. De voorganger vanochtend is onze wijkpredikant dominee Van den Berg en de organist is de heer Den Hertog. In de avonddienst die onder verantwoordelijkheid is van de Sint-Jansgemeente gaat dominee Van den End uit Oudewater voor. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer Roggeveen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. De bloemen hier naast mij op tafel zijn bestemd vandaag voor de heer Lafeber, wonend aan de Bloemendaalseweg. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als deze door een gemeentelid worden gebracht. Als u de bloemen wilt brengen, kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, de heer Dirk Hakkersteegt. Ook sturen we deze zondag een kaart als bemoediging en groet naar de heer Van den Heuvel. Hij verblijft in het Groene Hart Ziekenhuis. En ook sturen we een kaart naar Lotte de Wit in Schwerin als felicitatie. Zij is deze week 5 jaar geworden. Dan heb ik voor u nog de volgende mededelingen. Aanstaande zaterdag 23 mei is er een musical over Rut hier in de Pauluskerk. Deze vangt aan om 6:30. Van harte welkom. Komende dinsdag 19 mei is het laatste groot huisbezoek voor het zomerreces. Gemeenteleden van alle leeftijden, desgewelds van vrienden, kennissen en familieleden worden uitgenodigd voor deze avond die om 8:00 begint en tot ongeveer 10:00 zal duren. Er is inloop vanaf 7:45. Graag verwijs ik u verder naar de zondagsbrief en de ontvangen uitnodiging. Voor gemeenteleden die het concept plaatselijke regeling niet digitaal hebben ontvangen, liggen er desgewenst enkele fysieke exemplaren in de brug met een toelichtende brief. Alle kunnen tot 31 mei aanstaande hun zienswijze over deze regeling via de Scriba met de kerkenraad delen of op een van de in de brief genoemde momenten in de brug langskomen. Na deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanmorgen uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over de wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u graag te woord. Deze dienst beginnen we met het zingen van lied 283, vers 1, 4 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Woorden uit Psalm 136 die we nu ook gaan zingen. Psalm 136, vers 1, 2 en 3. De eerste drie versen van Psalm 136. Houdt Gods liefde stand. En dat is wat. En in die weg van zijn liefde wil hij ook dat wij gaan. En op die weg staan richtingaanwijzers, zijn geboden. Vanmorgen horen we die vanuit Deuteronomium 30. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 136. Nu vers 8 en 13. Het 8e en 13e vers. Naar het gebod van de Heer onze God dat vanmorgen als volgt tot ons komt. Waar Mozes spreekt, de geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen, wie stijgt op voor ons ten hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen, wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt ze volbrengen. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. En dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u er zich toe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zult u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. Ik roep vandaag de hemel en de aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heren, wij danken u voor die goede tierenheid van u, die tot in eeuwigheid is. Als een koepel over ons leven gespannen. Een koepel van trouw en liefde, van goedheid en genade. En daar danken we u voor. Want wij schieten daar nog wel eens gaten in. In die koepel, door ons gedrag, door onze woorden en zelfs ook door onze gedachten. Onze trouw is niet voor altijd. We kunnen zo ontrouw zijn aan anderen, aan u en ook aan onszelf. En daarom komen we hier ook als kleine mensen altijd weer in de kerk. Ook met enige schroom als we terugkijken naar de afgelopen week, dat het lang niet altijd goed is gegaan tussen u en ons en tussen elkaar. En we komen met schroom en we belijden het u ook, dat er genoeg momenten zijn geweest dat we dat doel van u, dat we ook zojuist in uw gebod hoorden, zo radicaal, die keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek, dat we lang niet altijd kiezen. Dat we het er maar een beetje vanaf laten hangen, dat we zo lauw kunnen zijn, of juist voor de verkeerde kant kiezen, tegen u in. We belijden het u. En we bidden u om vergeving. En dan danken we u dat we schuilen mogen onder die koepel van uw genade. Niet als iets makkelijks, oh nee. Het heeft u namelijk alles gekocht. Uw eigen lieve zoon. En door hem kunnen we schuilen. Hij is de toegang tot u. In hem vinden we de verzoening en de vernieuwing. Reinig ons daarom, Heer. En rust ons ook in het verder van deze dienst toe om die weg van u te gaan. Die we ook zojuist zo helder voor ogen kregen. Vanuit uw gebod aan Israël en ook aan ons. We danken u voor de kinderen die hier zijn. De allerkleinste bij de oppas. Mogen ze het daar goed hebben. Zegen ook de leiding. We bidden u voor de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan. Gaat u met hen mee. Dat ze ook daar mogen horen over u. Dat u naar de hemel bent gegaan om er daar juist voor ons te zijn, helemaal. En ook eens weer terug te komen. Wij bidden u voor de kinderen die in de kerk blijven, de jonge mensen. Voor ons allemaal, ook degenen die met ons meekijken en luisteren. Nu, of misschien nog later, zegen ons allen. Dat we alle mogen schuilen bij u, want u bent onze schuilplaats. en de rots waarop we staan. En zo leggen we deze dienst in uw handen, waar anders. En we doen dat in Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan naar de kinderneefdienst. Maar alle kinderen van de basisschool mogen even naar voren komen. Dan heb ik jullie even iets te laten zien. Dus kom maar. Zo, kom maar. Blijf hier bij je moeder. Dat mag ook hoor. Wat je wil. Nou, fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ik heb begrepen dat jullie op de kindernevendienst, althans de kinderen die naar de kindernevendienst gaan, het daar gaan hebben over hemelvaart. Weet je nog wanneer hemelvaart was? Is het lang geleden? Afgelopen donderdag. Oh, ja, dat wist jij, Jesse. Dat Jezus naar de hemel gaat. Heel goed dat je het gelijk ook over de betekenis hebt. Jezus is naar de hemel gegaan. Daar gaan jullie over horen. En dat dat ook zelfs een feest is. Hè? Want we hebben het gevierd afgelopen donderdag. Jezus is daar in de hemel. Hij heeft afscheid van ons genomen hier op aarde. Maar heeft hij ons nog iets gegeven? Heeft hij ons iets teruggegeven? Weet jullie dat?
De Heilige Geest.
Ja, de Heilige Geest, ja. Heel goed. Dus Jezus ging naar de hemel en hij gaf tegelijk, tenminste 10 dagen later, werd de Heilige Geest uitgestort, zoals dat een beetje deftig heet. Dus niet een paar druppeltjes, nee, dat ging met ruime mate, heel veel Heilige Geest, zullen we maar zeggen. En dat gaan we wanneer vieren, Luc? Wat denk je, wanneer is het Pinksteren? Volgende week? Dus dat is best snel, hè? Ja, over een week gaan we Pinksteren vieren. En ik dacht, daar wil ik het met jullie wel eens even over hebben, over de Heilige Geest. En ik dacht, ik neem dit mee. Wat is dit nou weer? Dat weet jij wel, hè?
Ja.
Wat is dat?
Een telefoon.
Een telefoon. Wat kun je met een telefoon? Lucas. Kijk, dat is de generatie van nu. Die gaat eerst iets opzoeken met een telefoon. Wij, oude mensen, wij gingen gewoon met een telefoon bellen. Dat kun je er nog steeds mee, bellen. Maar je kunt inderdaad ook van alles opzoeken. Gewoon via het internet. En dan gaat de hele wereld op met die telefoon. Kijk nou. Hey, YouTube. Hey. Ochtenddienst 10 mei. Dat was vorige week. Ik dacht, ik zie gelijk mezelf. Maar dat gaat dus niet helemaal op, blijkbaar. Of toch wel. Nou ja, hier staan alle diensten op die gehouden zijn. Ik zie dat op 10 mei wel 5 keer dominee van den Berg te zien was. Dat is mooi. Ja, nee. Soms gaat het ook niet helemaal goed daar met die techniek. Maar nu hoop ik wel, mensen, gaat het goed? Fijn. Met die telefoon kun je dus dingen opzoeken, Lucas. Heel goed. En je kunt ermee in contact komen met heel veel mensen door te bellen, door dingen op te zoeken. Eigenlijk met de hele wereld. En ja, op een gegeven moment, ik zie hier bovenin staan, 88%. Wat betekent dat? Ja, Sanja? Hij heeft nog 88% batterij. Dat is best veel, hè? Ja. Maar als ik maar heel veel dingen ga opzoeken en heel veel mensen ga bellen of gebeld wordt, dan wordt dat steeds minder. Totdat het nul is, Nathan. En dan doen mijn telefoon niet meer. En dan? Dan? Is die leeg. En dan? Heb ik dat? Moet ik hem opladen? Hé. Hey. Heb ik die toch ook bij me? En wat doe je met die oplader dan, Nathan? Deze stop je in het stopcontact, die stekker. Ja? En deze, dat kleintje?
Die moet je...
Oh, moet ik die hierin stoppen? Ah. En dan? Stopcontact en dan gaat hij opladen. Dan wordt hij gewoon weer 100%. Heeft hij weer power? Heeft hij weer porrie? Doet hij het weer? Dus elke avond gaat dit in het stopcontact en laat hij hem op. Dat is bij mij genoeg. Ik ken ook mensen die moeten dat 3 keer op een dag doen. Ja, dan is misschien uw batterij wat slechter, hè? Dus ik bedoel, ja. Waarom vertel ik dit? Geloven is ook contact hebben met God. En in de kerk ook met elkaar. En daar heb je ook kracht voor nodig. Daar moet je ook voor opgeladen worden. Om dat vol te houden. Om het niet op te geven. Om te blijven liefhebben. Om te blijven geloven. En te blijven hopen. Nou, die oplader, dat zou je de Heilige Geest kunnen noemen. Die geeft ons de kracht om te blijven geloven. Om contact te houden met Jezus. Want Hij is in de hemel. En door de Heilige Geest kunnen wij contact met Hem hebben. De Heilige Geest geeft de kracht. Zoals die oplader de kracht aan die telefoon geeft. De power. Zo geeft dus de Heilige Geest de kracht aan ons. Dus het is maar goed dat het Pinkster is geworden. Hè? En dat we dat volgende week ook mogen vieren. Wat wil jij nog zeggen? Jij zat nog even na te denken volgens mij.
Ja.
Wat was jouw vraag?
Nou, ik dacht, we gaan het toch pas volgende week vieren.
Ja, ja. Loopt die dominee niet een beetje voor? Is hij niet een beetje in de war? Dat denk jij. Ja, snap ik dat jij dat denkt. Maar juist die zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, denken we eigenlijk ook al na over wat Jezus vanuit de hemel aan ons heeft gegeven. De discipelen gingen daarom bidden en wij verwachten erop. Maar we moeten natuurlijk niet nou net gaan doen of het volgende week pas allemaal gebeurt. Hè? Want het is Pinksteren geweest, toen met al die vlammetjes. En dat gebeurt niet meer opnieuw. Dus de Heilige Geest is er al. Dus altijd goed om dat te vieren. Als we kerst vieren gaan we er ook niet vanuit dat Jezus weer een babytje is. Maar we denken eraan. Toch? En zo is het dus ook vandaag. Jullie gaan het over de hemelvaart hebben. Maar ik denk dat die jufs het ook over de Heilige Geest gaan hebben. Kijk maar. Dus komt allemaal goed. Ja? Zullen we maar van gaan zingen over die kracht? Door de kracht. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de oplader. Helemaal hoog, 222.
Door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van de goddelijkheid.
Ja, dat was natuurlijk een hele goede vraag waarom we het ook over op deze zondag over de Heilige Geest hebben. Dat gaan we inderdaad ook doen. We vervolgen ook de serie in aanleiding van het jaarthema. Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest. En vanmorgen belichten we dat thema vanuit het werk, de persoon van de Geest in het Johannes-evangelie. De afscheidswoorden van Jezus, die vind je in Johannes 14 tot en met 17. Daar spreekt Jezus eigenlijk keer op keer over de trooster. Althans, zo is het vooral bekend geworden. Al heel lang. Dat heeft ook te maken met een bepaalde manier van vertalen. Van Bijbelvertalen. En daarom lees ik vanmorgen ook uit de herziene Statenvertaling. Omdat dat woord daar prominent voorkomt. En we lezen drie gedeelten uit die afscheidswoorden van Jezus. Uit Johannes 14. Vers 15 tot 20. En 25 en 26. En ook nog uit Johannes 16. Vers 5 tot en met 15. Allereerst dus Johannes 14 vanaf vers 15. Waar Jezus zegt: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij. En ik in u. En dan lezen we verder vanaf vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. We gaan nu naar Johannes 16. En dan lezen we een wat langer gedeelte, vers 5 tot en met 15. En daar zegt Jezus: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing uit het evangelie. Zalig bent u en jij ook. En dat is heel gelukkig als je de woorden van God hoort, gelooft en bewaart in je hart. Halleluja. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we nu zingen uit een wat nieuwer lied. Uit het nieuwe liedboek, lied 691, een lied met prachtige beelden, juist voor de geest. Het lied 691, we zingen alle drie de coupletten en de organist zal de melodie eerste keer voorspelen. Lied 691, in zijn geheel. gelezen gedeelte uit Johannes 14 en 16 vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. Het thema is de parakleet. Gemeente van Jezus Christus. Wist u dat de evangelist Johannes als enige in de Bijbel het woord trooster voor de Heilige Geest gebruikt? Het is een heel bekend woord, een heel bekend beeld voor de Geest. Maar je vindt die term eigenlijk alleen bij Johannes. Tenminste, als je de Statenvertaling leest. En ook de MBG-vertaling, de vertaling die vele jaren hier in de kerk is gebruikt. Voor de nieuwe Bijbelvertaling. Trooster. En het was een keuze van de vertalers om dat woord, dat Griekse woord, zo te vertalen. Het Griekse woord is parakletos. Parakleet. Zo wordt de Heilige Geest in het Johannes-evangelie en nergens anders dus in de Bijbel genoemd. Parakleet. Parakletos. Letterlijk de erbij geroepene. En daarom kun je dat woord ook met even goed reden vertalen met bijstand. Helper. Advocaat. Oftewel pleitbezorger, zoals de NBV het woord consequent vertaalt. Voor het eerst wordt die term parakletos, parakleet, voor de Heilige Geest in hoofdstuk 14, vers 16 gebruikt. Waar Jezus zegt, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere parakleet geven. Opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Jezus noemt de Heilige Geest dus een andere parakleet. Er is er dus nog één. Minstens nog één. En dat is Jezus zelf. Dat blijkt ook elders bij diezelfde Johannes. Hij gebruikt dat woord parakleet namelijk nog één keer, dan buiten zijn evangelie, in zijn eerste brief, waar Johannes schrijft, wij hebben een voorspraak. En letterlijk staat daar weer dat Griekse woord parakletos. Wij hebben een parakleet, een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Dus er is al een parakleet. Jezus Christus. Hij is in de hemel. We hebben het gevierd. De kinderen horen ervan. En daar is hij als onze grote voorspraak. Onze advocaat. Een topadvocaat, een betere is er namelijk niet. Door wie wij verzoening van onze zonden mogen ontvangen. Hij pleit ons door zijn offer vrij. Maar daar laat Jezus het met eerbied gezegd niet bij zitten. Ook hier op aarde is er dus een voorspraak. Een andere parakleet. Die alles met Jezus en de Vader te maken heeft. Want Jezus heeft zijn Vader zelf gebeden of hij deze parakleet wil geven om hier in eeuwigheid bij ons te zijn. Laat dat eens even tot u doordringen. We hebben een parakleet in de hemel en een parakleet op aarde. In de hemel aan de rechterhand van God, Jezus, en tegelijk hier op aarde. Een parakleet, een bijstand, een helper. Niet maar voor eventjes, maar tot in eeuwigheid. In de hemel en op aarde. Dubbel op dus. En op die andere parakleet zoomen wij vanmorgen in. Wat is een taak hier? Modern gezegd, wat is een functieomschrijving? Nou, die vinden we met name in dat tweede gedeelte dat we vanmorgen lazen, in Johannes 16. Daar zegt Jezus, als die andere parakleet, de Heilige Geest, dus gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ik zei al, parakleet kun je ook heel goed vertalen met pleitbezorger, advocaat. En zeker hier in dat tweede gedeelte blijkt dat de Geest als advocaat, kijk, een advocaat houdt een pleidooi. verdedigt iemand voor het gerecht. Zo zit onze rechtspraak in elkaar. En in dit geval verdedigt de Heilige Geest Jezus. Tegenover de wereld. Die wereld wil de Geest overtuigen. Met haar, met de mensheid, heeft de Geest dus een geding. De Geest daagt de wereld, de mensheid, voor het gerecht. Dus die Geest is tegelijk ook, om even de termen van de rechtspraak te blijven, een openbaar aanklager. Officier van justitie, zeg maar. De mensheid wordt aangeklaagd, wordt voor het gerecht gedaagd, omdat ze ten onrechte Jezus negatief beoordeeld heeft. Sterker nog, zich tegenover Jezus vijandig heeft opgesteld. Zelfs zo erg dat ze hem uit de weg geruimd heeft. Geëxecuteerd. Op een gruwelijke wijze. Maar na dat proces, want dat was ook een proces met Pilatus en zo. En het Joodse Sanhedrin, dat was een schijnproces. Daar werd het recht met voeten getreden. En daarom gaat de Geest in hoger beroep. En hij legt doorslaggevend bewijsmateriaal op tafel. Waaruit blijkt dat Jezus niet schuldig is. Maar de wereld zelf schuldig is. 3 punten vormen het overtuigend bewijs. Punt 1. De Geest overtuigt van zonde. Dat is een heel belangrijk punt trouwens, gemeente. Van die Geest, van de Parakleet. Dat hij de zonde aan het licht brengt. Ja, en daar zijn we weer, denkt misschien iemand. Zo gaat het altijd in de kerk. Doet me denken aan dat oude klassieke grapje. Pa was met zijn kinderen naar de kerk geweest. Ma was met de jongste thuis gebleven. Ze vroeg aan de kinderen toen ze thuis kwamen. En waar had de dominee het over? Over de zonde. En hij was er tegen. Maar wat is zonde eigenlijk? Verkeerde dingen doen, zeggen, denken. De geboden van God overtreden. Dat is allemaal niet onwaar. Maar de Heilige Geest peilt dieper. Die legt de diepste wortel van de zonde bloot. Jezus zegt, de Geest overtuigt van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Dus het eigenlijke probleem, de eigenlijke fout van de mensheid is haar ongeloof. Omdat ze Jezus af hebben gewezen. En daar legt de Geest de vinger bij. Dat brengt hij aan het licht. Dat is dus het eerste punt van het bewijsmateriaal van de Geest. Niet Jezus is schuldig, maar wij mensen. Onze zonde, ons ongeloof, wordt blootgelegd. Het tweede punt is dat de Geest overtuigt van gerechtigheid. Nee, er staat niet dat de Geest overtuigt van ongerechtigheid, dat zou je misschien verwachten, na dat eerste punt over die zonde. Nee, de Geest overtuigt van gerechtigheid. En ook dat wordt uitgelegd, wat die gerechtigheid inhoudt. Omdat, zegt Jezus, ik heen ga naar de Vader. En u mij niet langer zult zien. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar Jezus bedoelt dat de Geest als advocaat van Jezus aantoont dat hij, Jezus, rechtvaardig is. Zijn hemelvaart is daar het bewijs van. Kijk, God zou Jezus niet in de hemel opgenomen hebben als hij niet rechtvaardig was. En de Geest die uit die hemel naar ons toegezonden is, naar deze aarde, wordt niet moe om te pleiten voor Jezus' rechtvaardigheid. De hemelvaart toont het aan. Jezus gaat vrij uit. Terwijl zijn aanklagers juist schuldig worden bevonden. Derde punt is dat de Geest overtuigt van oordeel. En ook dat wordt uitgelegd. Oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. De vorst van deze wereld, dat is de duivel, die sinds de zondeval de mensheid in de greep heeft. Een verstikkende greep. Maar God heeft het daar niet bij gelaten. God heeft een tegenoffensief ingezet. En dat bereikt zijn hoogtepunt in Jezus kruis en opstanding. Daar wordt die duivel, die vorst van deze wereld, de nederlaag toegebracht. Daar wordt hij veroordeeld. Moet hij de greep verliezen. En ieder mens, en ik hoop dat u ook zo'n mens bent, die door de geest aan Jezus toegetrokken wordt, die is een bewijs dat het met de macht van de vorst van de wereld gedaan is. Dat hij veroordeeld is. Nou, dit is dus wat die parakleet, de geest, onder andere in deze wereld, in ons leven doet. En dat is misschien nou niet iets waar je direct aan denkt bij dat woord trooster, hè? Wat oorspronkelijk werd gebruikt in die klassieke Bijbelvertaling. Kijk, dat woord trooster, dat klinkt zo lief, zo zacht, zo teder, want zo troost je. Maar waar het hier en nu over gaat, is eigenlijk helemaal niet zo lief. En zo zacht. Maar daarom is het nog niet verkeerd. Ik kwam ergens een mooi voorbeeld tegen die dat uitlegt. En dan moeten we even naar Bayeux in Frankrijk. Misschien bent u er wel eens geweest, er hangt een enorm tapijt met allerlei hoogtepunten uit de Franse geschiedenis. En op één tafereel zie je een kolonne Franse soldaten te paard. En die worden gevolgd door een bisschop. De bisschop van Bayeux. Met mij erop. En wat doet hij? De achterste soldaat van die kolonne, die jut hij op met een lange stok. En wat staat er dan bijgeschreven? Bisschop Odo troost de soldaat. Met die stok. Waarin hij mee zit te porren. Dat is dus ook troosten. En dan moeten we toch weer even naar het Grieks gemeten. Dat woord troosten in het Grieks kan ook aansporen betekenen. Of aanmoedigen. En zo troost de grote trooster, de geest, de parakleet ook. Om ons op te jutten. Ons aan te sporen. En er hoort ook bij dat hij de zonde blootlegt. Dat hij ons ontmaskert. Want dat kunnen wij niet de maskers opzetten, toch? Hele vrome, brave maskers. Ziet er prachtig uit aan de buitenkant. Maar daaronder, daarachter, zit heel wat anders. Ongeloof. Eigenlijk buiten Jezus zelf het denken te redden. Hem niet nodig hebben. Ja, als EHBO, eerste hulp bij ongelukken. Als de Heer van je leven, wiens liefde de zaak echt op zijn kop zet. Nou, de geest rukt al die maskers af. Hij brengt de duisternis in ons leven aan het licht. Ook waarvan niemand weet. Onze heimelijke zonde, onze diepste begeerte. Onze verslavingen. En de geest blijft dat doen. Ook in deze wereld. Ook al gaan mensen gewoon door met die zonde. Met hun ongeloof. Met machtsmisbruik en corruptie. De geest blijft ontmaskeren. Blootleggen. Overtuigen. En daarin heeft hij zeg maar geen kort geding met deze wereld, met ons mensen. Nee, de geest heeft een lange adem. Hij neemt er de tijd voor. Tot op de dag van vandaag. Ja, waarom? Waarom is die geest nou ook zo kritisch? Waarom is hij nou ook zo'n openbaar aanklager? Niet omdat hij er een behagen in schept om ons te kijk te zetten, om ons de grond in te duwen, om ons te kwellen. Nee, het is eigenlijk net als met die bisschop. Hij port ons op, duwt ons in de richting van Jezus Christus. Want hij is de eerste parakleet. Die grote voorspraak. De verzoening van al onze zonden. Zelfs die van de hele wereld, schrijft Johannes in zijn brief. Christus weet wel raad met die schuld. En bij hem mogen we het laten. En dat doet de Geest dus zo graag. Ons leiden naar, ons brengen bij, ons duwen naar Jezus. Ook als daar bij wijze van spreken zo'n lange stok voor nodig is. En als hij dat doet, en als hij de maskers van ons aftrekt, doet hij dat om ons te confronteren met de liefdevolle blik van Jezus. Bij wie wij alle schijn kunnen laten vallen. Die ons namelijk helemaal doorheeft. En ook lief heeft. Vooral dat onvoorwaardelijk. En ons vormt naar zijn beeld. Ja, de Heilige Geest doet eigenlijk niets liever, gemeente, dan ons met Jezus in contact brengen. Het gaat hem niet om hemzelf. Het gaat hem om Christus. De Geest is eigenlijk als een schijnwerper die alle aandacht, al het licht laat vallen op Jezus. Zo zegt Jezus het zelf ook. In Johannes 16. Hij, dus de Geest, zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus dat wil de Geest, alle eer aan Christus. Christus verheerlijken in ons leven, in deze wereld. En daarin wil de Geest bemiddelen. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het aan ons. Zoals het in het vers ervoor staat, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En zo komt eigenlijk nog een nieuw beeld van de Geest naar voren. Het beeld van de tolk. De Heilige Geest zei ook heel goed een tolk kunnen noemen. De theoloog Noordmans heeft daar een fantastische meditatie over geschreven trouwens. Voor de theoloog onder ons. De Geest als tolk. En die meditatie vanuit het woord heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. Want wat doet een tolk? Een tolk moet allereerst heel goed luisteren. Luisteren naar wat er gezegd wordt. In die ene taal waarin het gesproken wordt. En vervolgens moet hij dat vertolken naar die ander, zodat die eerste taal niet spreekt, ook begrijpt. Dus hij moet ook de taal van de ander naar wie die het vertolkt goed kennen. Om zo het gesprokene begrijpelijk en dicht bij die ander te brengen. Nou, zo is de Geest. De tolk. Bij uitstek. Hij kent onze taal. Hij kent ons leven. Ons denken. Ons voelen. Tot op de bodem. Want de Geest doorgrondt ons. Tot in de uithoeken van ons hart. Hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En zo is hij dus ook als geen ander in staat dat wat hij hoort, hoort van Jezus. Wat hij gedaan heeft, wat hij betekenen wil. Om dat te vertolken naar ons leven. Zodat het precies aankomt. Je het helemaal begrijpt. Althans, het belangrijkste begrijpt. Het precies past op jou, op uw leven. Heb je dat nooit meegemaakt? Je zit in de kerk. En die preek, het lijkt alsof die alleen voor jou gehouden wordt. Precies dat waar jij zo mee worstelde. Het komt aan de orde. En hoe? Nu is het je duidelijk. Nu zie je de richting die je moet gaan. Het is Jezus zelf die je aanspreekt. En de weg wijst door de Geest. De tolk. Kan zelfs nog anders. Ik had ooit ergens gepreekt en ik stond na de dienst bij de uitgang, net als hier. Er kwamen alle mensen langs en die geven je een hand. Meestal is het goede zondag, fijne dienst, tot ziens. Maar deze zei toch iets meer. Dank u. Dank u voor de preek. Vooral wat u daar en daar zei. of dat ik iets kon terugzeggen, was de betreffende persoon al door de deur weg. En ik dacht nog even, ik heb het daar toch helemaal niet over gehad, wat diegene net tegen me zei. En weer later dacht ik, of zou hier toch niet de grote tolk aan het werk zijn geweest? De Heilige Geest, die ook precies het leven van deze persoon kende. En de boodschap blijkbaar zo vertolkt had, dat diegene erdoor geraakt was en mee verder kon. Buiten die dominee om. Of in ieder geval zijdelings. En daarom is het zo belangrijk, dat zeg ik zo wezenlijk, voordat wij hier in de kerk uit de Bijbel gaan lezen en daar iets over mogen zeggen, daarna gaan luisteren, dat we bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Dat de Geest het woord voor ons levend maakt. Van gestolde lava tot gloeiende stroom, zeg maar. Zodat het aankomt. Ons aanspreekt. Land ons in vuur en vlam zet. Dat kunnen wij namelijk zelf niet. Dat kunt u niet, dat kan een dominee niet. En daarom bidden we er ook om. Of de Geest het wil doen. Hij is de grote tolk. En ook als je persoonlijk de Bijbel leest en die overdenkt. Je komt een gedeelte tegen. En laat dat nou precies gaan over dat waar jij je eigenlijk zo over schaamt. Wat je gedaan hebt en de ander, God en jezelf, daarmee tekort hebt gedaan. En je had het nog wel zo diep weggestopt. Maar nu lees je erover. Precies daarover. Het is alsof je in de spiegel kijkt. En alles komt boven. Je schaamte. Je schuldgevoel. Je berouw. Maar in diezelfde spiegel mag je meer zien. Want daar zie je ook Jezus Christus staan. Die je hiervan bevrijden wil. En die met één grote zwaai alles schoonveegt. En je opnieuw laat beginnen. En reken maar dat die spiegel zo helder werd door de Geest. Of je praat met iemand. En dit is nou eens echt een gesprek. Want je kunt je verhaal kwijt. Zonder dat die ander begint over zichzelf. Die ander luistert. En laat je uitspreken. En vervolgens, in tweede instantie, wijst die heel bescheiden en liefdevol op iets wat je eigenlijk helemaal kwijt was. En zo valt een nieuw licht op de zaak. Zie je het weer, krijg je hoop en krijg je moed. De grote tolk is dan in het werken. Want hij kan ook heel goed door mensen heen werken. Zo is de Geest. De tolk, de parakleet, de trooster. Zeker is hij dat ook, trooster. Een trooster in verdriet. Die meezucht, schrijft Paulus. Die uitzicht biedt. Als een hand is op het hoofd. Een arm om je schouder. Een stille stem in je hart. De grote bijstand en helper. Die prachtige beelden die allemaal in dat lied voorkwamen, dat we wat aarzelend zongen voor de preek. Lees het thuis nog maar eens even door. Maar de Geest is ook de advocaat, de aanklager, die ons ontmaskert, die ons opjut, uitdrijft naar Jezus toe. En hij is dus de tolk, die van Jezus vertelt, hem te binnen brengt, zo dat we het verstaan en verder kunnen. En echt, een betere tolk. Een betere advocaat, een betere trooster is er niet. Halleluja. Amen. Daar beginnen we ons lied ook mee. Halleluja, zing voor Jezus. Hemelhoog 516 is dat, vers 1, 2 en 3. De eerste drie coupletten van Hemelhoog 516. samen danken en ook voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen U. Wij loven U om wie U bent. De Vader die voor ons zorgt. De Zoon die onze voorspraak is en voor ons pleit. De Geest die ons troost, blootlegt en vertolkt. Dank U wel wie U wilt zijn voor ons. En Heer, leer ons ons daarop te richten. Dit voor ogen te houden. O Heilige Geest, breng ons dat telkens in herinnering. Blijf tot ons spreken door uw woord. Tot diep in ons hart en ons leven. Ook in deze wereld. En we danken u, o Geest, dat u een geding heeft met deze wereld. Dat betekent ook dat die wereld u zoveel waard is. Dat u niets liever wil dat de wereld ook tot zijn recht komt. Uw koninkrijk doorbreekt. En blijf zo werken, aanklagen, getuigen en overtuigen, bij grote en bij kleine, bij machtige, bij iedereen. Werk in ons mensen door, dat ze bereikt mogen worden met het goede nieuws, met wie Jezus Christus is. En dat ook wij daarin ingeschakeld worden, want we hoorden dat afgelopen hemelvaart. Wij zijn uw getuigen. We zijn het. Maar dat we dat niet onder de korenmaat zetten, dat licht. Maar laten schijnen. Met onze daden. Met onze woorden. We danken u dat de heer Lafeber weer thuis mocht komen. Na een periode van herstel en revalidatie. En nu hij weer in zijn eigen huis is en daar ook vanmorgen de bloemen krijgt. Als teken van meeleven. Dat het hem bemoedigen zal en wees bij hem en geef hem de kracht die hij ook op zijn hoge leeftijd nodig heeft. We bidden u voor Leo van de Heuvel die in het ziekenhuis terecht kwam met een herseninfarct. Waar ook allerlei problemen zijn rond zijn hart. Wat kan een mens zoveel tegelijk hebben? En je weer opnieuw worden stilgezet. En we waren zo blij dat hij weer in de kerk was. Na de ontmoetingsochtend kwam. Wat genoot hij daarvan en nu weer teruggeworpen. Maar o Geest, u bent toch ook daar. Troost hem. Geef hem alles wat hij nodig heeft om verder te kunnen aan uw hand. Dan bidden we ook voor de andere zieken in de gemeente. Of dat nu in een verpleeghuis is of thuis. Al heel lang of van korte duur. Of dat er nog zoveel onzekerheid is omdat er gewacht moet worden op uitslagen. Of nog onderzoeken komen. Ontfermt u zich en geef al deze mensen met de mensen om hen heen. Dat wat ze nodig hebben. En geef genezing, heling naar lichaam en ziel. En als de weg anders gaat, kracht om het uit te houden. En vol te houden. Dat bidden we ook voor hen die rouwen, die verdriet kennen. Om mensen die ze verloren aan de dood of juist aan het leven. Ten diepste zijn ze toch in uw hand. Troost hen, o Geest, zoals u dat kunt. We bidden u voor onze gemeente. We bidden u voor het groot huisbezoek dat daar mag zijn. Het laatste groot huisbezoek. We danken u voor de vorige, voor de open gesprekken en ontmoetingen die er waren rond uw woord. Rond wat u, o Geest, doet. We zegen ook die laatste ontmoeting. We bidden u ook voor de musical die hier aan het eind van deze week gehouden mag worden. Dank u dat er vele kinderen komen, dat ze het goed met elkaar mogen hebben, plezier in zullen hebben en zo ook iets moois. Eigenlijk ook gewoon over u, over die vrouw uit uw woord, Rut, zo mogen brengen, zo mogen vertolken, dat het mensen zal aanraken, omdat u dezelfde bent. We danken u dat Lotte de Wit haar verjaardag mocht vieren. We zegen ook haar samen met haar broer en zus en met haar ouders in Schwerin, in het getuigen van u. Dat bidden we ook voor de andere zendingswerkers die vanuit onze Goudse gemeente zijn gezonden met u en vanuit een thuisgemeente. Dat ook zij mogen zaaien en in uw spoor mogen gaan. We bidden u voor onze kerk hier in ons land, in dit werelddeel, ook uw kerk wereldwijd, onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. Houdt u ze vast. En dat ook hun volharding door u geschonken een getuigenis mag zijn. Er zijn ook situaties, mensen, die nu toch te persoonlijk zijn om hardop te noemen, maar die we graag met u willen delen, aan u willen voorleggen in ons stille gebed. Hoor zo onze gebeden, verhoor ze naar uw plan, aanvaard onze dank en al onze lofprijzing. Dat bidden we u en dit danken we u. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, onze voorspraak. Onze parakleet, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment. De diaken van dienst, de heer Kakkerslicht, zal daar iets over zeggen. Daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en zingen we ons slotlied, Psalm 32, het derde couplet. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Maar eerst het collectemoment. Dirk.
We hebben eerst nog het moment dat u uw liefdegaven mag geven. En ik mag ze u verkondigen. De diaconie vraagt uw collectegeld voor zorg aan de schepping. En dat zijn de groene kerken hier in Gouda. Stadsakker, Voedselbos Hout en La Rocha Groene Hart. Werken aan herstel van natuur, duurzame voedselproductie en verbinding tussen mens en schepping. Stadsakker Gouda is een sociale stadsboerderij waar vrijwilligers samen duurzaam groente en fruit verbouwen voor de stad. Voedselbos Goudse Hout werkt aan een eetbaar bos waar biodiversiteit, educatie en gemeenschapszin samenkomen. En La Rocha Groene Hart zet zich in vanuit een christelijke visie voor natuurbeheer, educatie en zorg voor de schepping. U kunt uw gave daarvoor geven. De bijdrage voor kerkbeheer hebben we elke zondag. We mogen zo samen bouwen aan allerlei zaken die van belang zijn voor onze Goudse gemeenschap, kerkelijke gemeenschap, om die te laten groeien en bloeien. En we mogen zo bouwen aan Gods kerk hier in Gouda. Dan het Werelddiaconaat. Daar hebben we het prachtige doel International Justice Mission. Daar kunt u voor geven. En de zendingsbusjes, die zijn voor onze zendingswerkers. Nou, hoe kunt u geven? U weet het bijna wel. De QR-code in de bank kunt u gebruiken. Via de app kunt u geven. Vergeet dan ook niet het knopje aan te vinken van het Werelddiaconaat of de zending. En bij de uitgang staan wij straks ook gereed om uw gave te ontvangen voor diaconie met de collectezak. En met de schaal voor kerkbeheer. Vergeet u ook onze wijkkaas niet. Dank u wel. En de Heere zegene u met uw liefdegave. Dank u wel.
met die belofte dat Hij ons voorgaat en voor ons ruim baan maakt, mogen we gaan de kerk uit, deze zondag in, deze nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer en wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, onze Parakleet, zijn met u en jullie allemaal.